أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. We gaan verder met de ahadith, dus de profetische overleveringen, met betrekking tot de eschatologie. We hebben het een en ander gezegd en voorgedragen. Vanaf nu gaan we de overleveringen, in het bijzonder uit Sahih Muslim, bespreken insha'Allah ta'ala. Want daar worden de overleveringen in het boek van Kitab Sifat al-Qiyama wal Jannati wal Nar, de beschrijving van de dag des oordeels, dus die wederopstanding, hoe gaat dat gebeuren die dag, wat gaat er allemaal gebeuren. Het paradijs en de hel, die worden allemaal beschreven op basis van de uitspraken van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarna komen de tekenen van het laatste uur. Natuurlijk gaan we daarbij ook gebruik maken van de overlevering die ook in het Tadhkira voorkomen van imam Al-Qurtubi, rahimallahu ta'ala. Goed, er is hier een overlevering aan Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu aan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal: innahu laya'ti ar-rajulul 'azimu as-saminu yawm al-qiyamati. Waarlijk, er gaat een man komen. Maar deze man is groot in omvang. Hij is fysiek heel sterk en groot, gespierd. Net als die bodybuilders nu van deze tijd. As-saminu, hij is, of dik kan ook, hij heeft grote buik. Hij is goed gevoed. Zie je? Yawm al-qiyamati, op de dag der opstanding, gaat zo iemand komen, zo een man. La yazinu inda Allahi janaha ba'udatin. Hij is niet eens in waarde, is hij niet eens gelijk aan het gewicht van een muggenvleugel. Allahu Akbar. Kijk deze hadith. Ja, nee. Als wij nu grote mensen zien, groot in omvang, hij is sterk of hij heeft buik, waar duidt buik op? Ja, dat hij goed wordt gevoed, dat hij genoeg eten heeft, toch? Als iemand fysiek groot en sterk is, dat betekent, hij eet goed. Hij leeft, hij leidt een comfortabel, een luxe leven. Ja, in de meeste gevallen duidt het daarop. Hij kan goed eten. Tenzij die ziek is natuurlijk, hè? Als iemand obesitas heeft of wat dan ook, daar heb ik het niet over. Dat zijn uitzonderlijke gevallen. In het algemeen is dit het geval bij zulke mensen die goed zijn gevoed, ze hebben een goede, sterke bouw en groot in gewicht, groot in omvang. Deze mensen, omdat ze comfortabel en luxe leven, zijn ze ook meestal, of hij eet, de kans is groot dat hij haram eet. Ja, daarom er is toch een uitspraak, hoe meer je spreekt, des te groter de kans is op leugens. En hoe meer je, hoe groot je eigendom is, des te meer de kans is dat er verboden geld, illegaal geld in jouw eigendom zit. Toch? En zo zit het ook met de meeste rijken. Niet allemaal, hè? Hasha lillah. Wij zeggen niet alle rijken zijn zo, maar heel veel rijke mensen, haram geld, ja, is niet uitgesloten. Zie je? Is niet uitgesloten. En zulke mensen die zijn ook eerder geneigd om haram te doen. Omdat min al-ismati alla tajid. Yani, je hebt ook mensen die kunnen geen haram doen. Waarom? Hij kan niet vinden. Die heb je ook. Hij kan het niet vinden. Daarom geleerden zeggen toch? Dat is een bescherming van Allah. Dat je iets niet kunt vinden. Dat je niet in staat bent om haram te doen. Yani, nu, er zijn nu ook bejaarde mensen. Bijvoorbeeld hij zegt ook. Oh, als ik nu jong was, wat had ik allemaal gedaan? Maar kijk, Allah beschermt jou. Je bent nu oude man geworden. En je kan geen haram doen. Allah is ook een soort bescherming van Allah natuurlijk. Zie je? Maar ja, intentie speelt hier ook een centrale rol. Maar goed, wat ik bedoel te zeggen is, rijke mensen die zijn eerder geneigd om haram te doen. Of ze hebben meer potentie voor haram. Ja. Omdat ze simpelweg die middelen tot hun beschikking hebben. Maar ja, als je iemand hebt die is rijk, Die is een rijke man. Maar hij spendeert zijn geld op het pad van Allah. Hij beschermt zichzelf tegen haram. Hij wordt niet hoogmoedig. Zie je? Tuurlijk, zo iemand zijn status is heel hoog bij Allah. Waarom? Want hij is in staat om te doen, maar hij doet het niet. Zie je? Daarom zulke mensen gaan komen. Zulke jabbarin, mutakabbirin. Zulke arrogante mensen, tirannen. Ze terroriseerden de mensen. Sterke grote mannen, hij doet stoer tegen iedereen. Overal waar hij komt, hij veroorzaakt ruzie. Waarom? Hij weet, ik ben toch sterk. Ik kan toch iedereen aan. Door zijn arrogantie, zijn hoogmoed. Hij kleineert iedereen, hij spot met mensen, hij beledigt mensen. Omdat hij sterk is. Maar kijk, professor, laat hem zeggen, op de dag des oordeels, deze mensen worden gebracht. Maar door hun slechte daden, door hun slechte gedragingen, zijn ze niet eens... hebben ze niet eens de waarde van een muggenvleugel. Ja. Daarna professor Lassallam zei, ikra'u, lees maar. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Wij gaan voor hun geen weegschaal opzetten. Daarom van de kuffar, je ziet het zo rijk. Die elite mensen. De helft van het eigendom, de helft van wilde, is nu van in de wereld, is in de handen van een aantal families. Zie je, deze kuffar. Ze denken alleen aan hun eigen belangen, opportunisten, oplichters, ze bedriegen mensen, manipuleren in de financiële wereld continu. En met rente, met dat soort dingen ze verdienen, ten onrechte, verdienen ze van mensen, ze buiten mensen uit, ze exploiteren anderen. Zie je, net als parasieten, ten koste van anderen groeien ze, worden ze rijker en sterker. Zie je? En als je hun ziet, ze zien er heel verzorgd uit, heel mooi uit. Zie je, gezond, sterk, groot in omvang, niet mager. Maar, professor Lassim zegt, ze worden de hel ingegooid. De hel ingeworpen. Ze hebben geen waarde bij Allah. Er wordt niet eens weegschaal voor hen opgezet. Om hun daden te meten. Waarom? Omdat, wat moet je nog wegen voor een ijskafir? Voor hen valt niks meer te wegen of te meten. Zie je? Subhanallah. Daarom, je moet nooit kijken naar uiterlijk. Abu Lahab. Waarom noemen ze hem zo? Abu Lahab, vader van de vlam. Hij was oom van de profeet, maar hij was de grootste vijand van hem. Zijn stamboom heeft hem ook niet kunnen redden. Men batta'a bihi amaluhu, lam yusra' bihi nasabuhu. Zo zegt profeet. Als jouw daden niet goed zijn, ze redden jou niet. Hoe gaat jouw stamboom, jouw familie jou redden, jouw bloedlijn jou redden? Zeg niks. Je bent oom van profeet. Zeg niks. Waarom? Kijk, hij wordt ook de hel in geworpen. Hij was grootste vijand van de profeet. Daarom, grootste vijanden van de profeet waren als eerste zijn eigen familieleden. Begrijp je? Profeet heeft niet succes geboekt dankzij zijn stam, dankzij zijn familieleden. Niks ervan. Zie je? Dit is geen familiezaak. Dit is universele boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij werd Abu Lahab genoemd, vader van de vlam. Waarom? Omdat hij altijd heel, net als een vlam, hij zag er heel strak en mooi uit. Hij was verzorgd, knappe, mooie man, Abu Lahab. Maar kijk, dat zegt niks. Daarna, wat heeft Allah gedaan? Hij heeft met die naam, hij heeft daar een negatieve connotatie aan gegeven. Surah Masad. Tabbat yada Abi Lahab. Allah SWT gebruikt zijn naam, zijn bijnaam. Is zijn bijnaam Abu Lahab. Maar hij bedoelt daarmee vader van de vlam. Dus niet omdat je goed eruit ziet, verzorgd eruit ziet, maar omdat je de hel toe behoort. Subhanallah. Kijk hoe Allah de betekenis ervan heeft veranderd in zijn nadeel. Zie je? Daarom, dat zegt niks uiterlijk. Niet op uiterlijk letten. Wij weten bijvoorbeeld in hagiografische literatuur, als je kijkt naar de biografieën van vrome voorgangers. Wij zien bijvoorbeeld vrome voorgangers. Hij ziet er helemaal zwart uit. Hij heeft geen neus of hij heeft geen hand. De hand is afgesneden. Als je zo iemand... Hij ziet heel onverzorgd uit. Omar radiallahu anhu. De sahaba, zij zeggen toen hij kalif werd. De opvolger van Abu Bakr radiallahu anhu. Toen hij kalif werd. Wat gebeurde er? Hij ging preek geven toch? Toen hij de leider van de moslims werd. Op de preekstoel, hij ging preek geven. Dat ceremonieel word je dan, zeg maar, officieel benoemd tot de kalif. Hij geeft preek aan de moslims. Wallahi, metgezellen zeggen, hij had een stuk of zeven, negen hoe heet het, gaatjes in zijn kleding. Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu. Hij wordt kalif van de moslims. En in die tijd, Islamitische staat is heel machtig. Ja, nee. Ze dagen Romeinse Rijk, Persisch Rijk uit. Ze zijn met hun aan het vechten, ja. Moslims zijn zo sterk. Het is een grote staat geworden. Maar hij geeft preek met wat? Met gaatjes in zijn kleding. Hij heeft niet. Radiyallahu anhu. Als hij zou willen, had hij wel voor elkaar kunnen krijgen. Niet daarvan. De moslimstaat is rijk. Maar hij leeft niet zo. Zie, hij pakt niet zomaar ten onrechte geld van de moslimstaat. Wij zijn toch rijk. Wij zijn toch sterk. Pak maar van de staatskas. Hoeveel je wil. En investeer maar daarin. Ik ben kalief, leider van de moslims. Ik moet wel verzorgd uitzien. En geef mij een loon of een budget voor mijn verzorging. Zo kon hij zeggen. Maar nee. Radiyallahu ta'ala anhu. Zie je? Daarom, dat zegt niks. Wij zien dus bij de vrome voorgangers mensen met afgehakte handen, halve neus, littekens op het gezicht. Ziet onverzorgd uit. Zie, mager, je kan zijn botten tellen. Radiyallahu anhu ajma'in. Zulke vrome voorgangers heb je zelf als salih. Als je hem ziet, je denkt, oh, wie is deze man? Wat heeft hij te vertellen aan mij? Zo ga je denken, na'udhu billah. Maar eigenlijk, hij is bij Allah heel groot. Hij is bij Allah heel hoog. Staat hoog aangeschreven bij Allah, zulke mensen. Maar jij weet het niet. Omdat jij naar uiterlijk kijkt. En aan de andere kant komt één strakke man. Mooi gekleed, netjes gekleed, heel verzorgd. Als je hem ziet, jij bewondert hem. Maar bij Allah, hij heeft niet eens de waarde van een muggenvleugel. Subhanallah. Daarom, je moet islam goed begrijpen, zie je. Wij moeten islam heel goed begrijpen. Alles gebeurt met kennis. In andere overlevering van Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Ja, dit zijn allemaal taferelen uit de dag des oordeels. Wat dingen die gaan gebeuren. Zie je, dat geeft een betekenis. Het bevat betekenissen van die dag. Zie je, maar er zijn nog heel veel overleveringen. We gaan kijken, inshallah. Eén voor één gaan we ze behandelen. Bi'idhnillahi ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, heeft gezegd. Ja'a habrun ila nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Kijk, nu let op. Er komt één Joodse geleerde, een rabbijn, die komt naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de Koran wordt ook gebruikt het ahbar, is meervoud, komt ook in de Koran voor. Ila nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, faqala, hij heeft gezegd, die rabbijn, die Joodse geleerde, nu ook, de meest geleerde mensen nu in de wereld zijn Joodse mensen, nog steeds. Tuurlijk. Ja, en wie heeft die renaissance in Europa veroorzaakt? Ze leren jullie niet de correcte geschiedenis op school. Jullie leren onzin natuurlijk, allemaal drogreden. Ja, nee. Wie heeft die dingen veroorzaakt in Europa? Die hele renaissance, dat zijn Joodse geleerden zijn dat. Natuurlijk, ik heb hier academische literatuur over. Het is allemaal bewezen. Maar veel mensen, het valt hen niet op dit. Ze houden zich daar niet mee bezig. Maar eigenlijk, het zijn de Joden die hebben het moslim erfgoed van moslim Spanje, van Andalusië, van de islamitische wereld. Zij hebben die kennis toegebracht in Europa. Zie je, waardoor de renaissance plaatsvond. Begrijpen jullie? Kijk maar naar die grote wetenschappers. De meeste zijn, hebben Joodse achtergrond. Tot op de dag van vandaag. Daarom nu nog steeds. Meest geleerde mensen zijn de Joodse mensen zijn dat. Maar kijk, kennis helpt niet. Zie je? Daarom Allah SWT zegt in de Koran, Surah Jum'ah. Net ezels die boeken dragen. Hij vergelijkt de Joodse geleerden met ezels die boeken dragen. Waarom? En ze gebruiken hun kennis niet voor goedheid. Kijk maar, Einstein was ook Joods. Hij heeft allemaal dingen uitgevonden, ontdekt. Maar voor wat is het allemaal gebruikt? Voor wapentechnologie, voor oorlogen. Zoveel mensen zijn vermoord. Zie je? Die Nobelprijzen bijvoorbeeld. Voor wie worden die gegeven, Nobelprijzen? Wat betekent Nobel? Van waar komt dat woord? Ja, nee. Als je bijvoorbeeld nu iets moois ontdekt, uitvindt in de wetenschap, als jij een vooruitgang boekt, wat, je komt in aanmerking voor de Nobelprijs, toch? Niet alleen wetenschap, maar ook literatuur en dat soort dingen in vrede en dat soort dingen, zogenaamd. Wat een grote beschaving zeg. Je krijgt een Nobelprijs als je een toegevoegde waarde hebt. Maar heb je ooit over nagedacht, waar komt dat vandaan? Wat is de oorsprong van Nobelprijs? Dat komt van de achternaam van een wetenschapper. Eigenlijk crimineel, in mijn ogen is hij een crimineel. Ja, volgens mijn normen en waarden is die man een crimineel. Alfred Nobel. Uit Zweden, Zweedse man. Alfred Nobel. Ook een Joodse achtergrond. En let er niet op dat bepaalde mensen schrijven zich toe aan het christendom. Maar als je doorgraaft, dan zie je altijd die Joodse achtergrond terug. Want heel veel Joden waren ook genoodzaakt om zich te bekeren tot het christendom. Ja, anders wordt het niet leefbaar in Europa. Europa wordt niet leefbaar voor jou. Mensen hadden hekel aan Joden, ook door woekerrente. Ze hadden hekel aan hun. Maar die Alfred Nobel, zijn vader was ook wetenschapper. Hij zelf ook, hij heeft dynamiet uitgevonden. Zie je, hij heeft dynamiet heeft hij uitgevonden, Alfred Nobel. Maar hij was een grote crimineel, want door die dynamiet die hij heeft uitgevonden, heel veel mensen zijn daardoor dood gegaan natuurlijk. Is gebruikt in de oorlogen. Zie je, en wat voor zin heeft het om zoiets uit te vinden? Oké, stel je voor je bent met wetenschappelijk onderzoek bezig, experimenteren en dergelijke. En waarom produceer je dat? Hij had daarna een grote wapenfabriek had hij overgenomen. En toen werd hij heel rijk, hij werd heel machtig. Deze man, Alfred Nobel. Zogenaamd, hij heeft toen daarna gezegd aan het einde van zijn leven. Hij zag in de krant, zijn broertje was overleden. Een andere broer van hem was overleden samen met anderen. Tijdens een experiment van hem. Met een chemisch experiment was hij bezig. Koppige man, hij wil per se die dynamiet wilde hij uitvinden. En tijdens het experimenteren is iets misgegaan, waardoor het explodeerde daar. Vijf, zes mensen gingen dood. Onder wie zijn eigen broer. Ja, en zo eens een kwaadaardige man, boosdoener in mijn ogen dan. Als je het nu aan deze mensen vraagt van deze tijd, ze zeggen, oh, is grote wetenschapper, dit en dat. Maar in mijn ogen zijn deze mensen, hoe heet het, criminelen. Echte criminelen. Einstein zelf de verhaal. Met zijn atoombommen en dergelijke. Maar toen zijn broer, een andere broer van hem overleed, ze dachten, in de krant verscheen toen, de grote oorlogsmisdadiger, crimineel, is dood. Hebben ze zo'n krantenartikel betiteld op de voorpagina. Toen las hij dat, hij dacht bij zichzelf, ik ben niet dood. Hoe kunnen ze zoiets publiceren? En toen kwam hij erachter, het is zijn broer is dood gegaan, maar die mensen dachten, die media mensen dachten, dat hij dood was. Maar dat zogenaamd, hij schrok een beetje van die publicatie. Waarom? Omdat er stond oorlogsmisdadiger, crimineel. Want hij is toch uitvinder van dynamiet. Dus hij dacht bij zichzelf, weet je wat, ik heb tot nu toe zulke slechte dingen gedaan. Laat ik iets goeds doen met mijn eigendom. Nou, wat heeft hij toen bedacht? Hij heeft toen in zijn testament, heeft hij geëist dat zijn eigendom, zijn geld en dergelijke, dat dat wordt gebruikt voor de beloning van goede mensen. En daardoor is die Nobelprijs dus tot stand gekomen. Daarom jaarlijks mensen die invloedrijk zijn in de wetenschap, literatuur en dergelijke, die worden dus beloond met een budget. En ze krijgen die Nobelprijs. Daar komt het vandaan. Begrijpen jullie hoe dat is? Goed, dus geleerd zijn is niet voldoende. Iblis, de aartsvader van de shayateen, van de duivels, Iblis, hij is ook een van de meest geleerde wezens nu op de aarde. Een van de meest geleerde wezens. En er is niks wat hij niet weet. Subhanallah. Maar kijk, tegelijkertijd is hij een van de meest kwaadaardige wezens. Zie je, hij werkt voor de hoe heet het? Voor de chaos, voor de vernieling. Daar werkt hij voor. Dus die Joodse geleerde kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, ja Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Of de overleveraar twijfelt. Hij zei, oh, ja Abu al-Qasim. Is zijn kunya van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zijn eerste zoon Qasim. Heette Qasim, daarom zijn kunya is. Dat was een traditie van de Arabieren. Je werd vernoemd naar jouw eerste zoon. Als je geen zoon had, dan was het je dochter. Abul Qasim, yani de vader van Qasim. Dat is je kunya dan. Inna Allah ta'ala, waarlijk Allah, natuurlijk hij gelooft in Allah. De Joden geloven nu toch ook in God. Maar ja, het Godconcept van hun is anders natuurlijk. Vooral door het toetreden van Kabbalah in, hun, in de Joodse literatuur is hele vage Godconcepten zijn ontstaan. Daardoor is lang verhaal, wil ik nu niet op ingaan. Maar kortom, ze geloven wel in God. Vooral in die tijd, ze gebruiken zelfs Allah nu nog steeds. Als je naar Egypte en dergelijke gaat, die Koptische mensen daar bijvoorbeeld, dat zijn christenen eigenlijk. Maar zij zeggen ook Allah bijvoorbeeld, zie je. Maar dat is niet genoeg om hen te redden natuurlijk. Inna Allah ta'ala yumsiku samawati yawm al-qiyamati ala isba'. Kijk wat hij zegt. Yani, hij vertelt de profeet, hij komt naar de profeet sallallahu alaihi wasallam, hij vertelt hem iets uit de Torah, uit de Taurat. Hij is toch geleerd? Hij zegt, wij weten dat Allah subhanahu wa ta'ala, hij gaat de hemelen op de dag der opstanding, gaat hij de hemelen vastpakken. Op één isba'. Wat ik isba' betekent letterlijk vinger. Maar natuurlijk, Allah subhanahu wa ta'ala is vrij en verheven van ledematen. Dit is niet jariha, wordt niet jariha bedoeld hier. Maar, daarom antropomorfisme. Ik heb daar één hele les over gegeven, één seminar over gegeven. Ik heb artikelen hierover geschreven. Antropomorfisme, dat is ongeloof. Ja, Allah attribueren met dat soort eigenschappen, die de mensen, die de schepping opgaan, is koefer, is blasfemie. Daarom, dat is hier ook niet de bedoeling in dit soort verse, religieuze teksten of hadith. Is dat ook niet de bedoeling. Maar kijk, ik heb het niet over de opvatting van de Joodse geleerde. Hoe hij het heeft opgevat, dat is wat anders. Maar in de religieuze teksten, als er wordt gesproken over dit soort woorden, dan wordt daar niet de letterlijke betekenis bedoeld. Maar hierover zijn twee methodes. Eentje is tafwil, de andere is ta'wil. Dus of je speculeert er niet over en je laat de werkelijke betekenis over aan Allah. Of je interpreteert dat met macht of andere zaken die linguistisch geschikt zijn. Want een woord in het Arabisch kan meerdere betekenissen hebben. Zie je? Alleen volgens de beide methoden, dus volgens alle geleerden, inclusief de geleerden van de Sahaba, is Allah subhanahu wa ta'ala vrij en verheven van het hebben van ledematen. En het hebben van een vorm of lichaamsdelen. Zie, daar is unaniem akkoord over. Daar gaat het meeste verschil niet over. Zie je? Het meeste verschil gaat over hoe gaan we om met dit soort teksten. Gaan we de betekenis ervan overlaten aan Allah, terwijl we geloven dat Allah vrij is van de letterlijke betekenis. Of gaan we dat interpreteren met een hoogstwaarschijnlijke betekenis. Die voorkomt in de linguistische definitie. Dus letterlijk betekent vinger, maar hiermee wordt dus bedoeld, ja nee, hoe houd ik iets met mijn vinger? Ik als mens. Hoe kan ik iets met mijn vinger, hoe kan ik dat veranderen of vastpakken of tegenhouden? Waar duidt dat op? Dat duidt erop dat dat heel simpel is voor mij. Ja, ik los dat met één vinger op, zo zeggen we dat toch, in een uitdrukking. Ja, en ook in het Nederlands heb je dit soort uitdrukkingen. En dat is, ik druk dat met mijn vinger in elkaar bijvoorbeeld. Zulke uitdrukkingen is ook niet letterlijk. Zie, dat duidt erop dat dat heel makkelijk is voor je. Maar voor Allah gaat het niet eens makkelijk of moeilijk op. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom, dit soort uitspraken, wat betekenen dat? Ja, nee, het is voor Allah zo simpel. De hemelen in één keer dichtklappen, oprollen, opvouwen. Ja, nee, dat is, in één oogwenk kan Allah dat doen, subhanahu wa ta'ala. Kost hem niks. Zie je? Dit duidt op de macht, almachtigheid van Allah, subhanahu wa ta'ala. Wal ardina ala isba'. En al de hele aarde. Wal jibala wal shajara ala isba'. De bergen en de bomen. Alles, subhanallah. Wal ma'a wal thara ala isba'. Het water en alles. Wa sa'ir al khalq ala isba'. Alles. Thumma yahuzzuhunna fayaqul. Allah subhanahu wa ta'ala gaat daarna zeggen, en el meliku, ik ben de koning, de echte koning, de echte eigenaar, de heerser, die ben ik. Zo heeft verteld die Joodse geleerde, vertelt zo aan de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hij zegt, kijk, dit weet ik allemaal uit de Taurat. Wat deed de profeet, sallallahu alaihi wasallam? Zijn reactie was heel bijzonder. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. هذا بروفيس صلى الله عليه وسلم مزلخ يعني بفستخنت هاي بفستخ دي حبر يعني انا اوت بووندرينج فور وات يالا مال زاي هاي بروفيس صلى الله عليه وسلم خين لخ سامي يعني هاي ويل زيغ وات جاي زيغ كلوبت ان ات از انderdaad is الله is heel machtig see alles is onder zijn controle ثم قرأ دارنا ريسيتيرده ده بروفيس صلى الله عليه وسلم om te laten zien dat die betekenis waar die geleerde het over heeft, die Joodse geleerde, dat het ook voorkomt in de Koran. Profeet sallallahu alaihi wasallam las het volgende vers. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Ze hebben Allah niet begrepen zoals het, bij, zoals het hem waardig is. Waarom ze hebben hem allemaal valse en verkeerde eigenschappen toegeschreven? Zie je? Ze hebben hem deelgenoten toegekend. Ze hebben hem vergeleken met zijn schepping. Zie je, daarom Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ze hebben Allah niet begrepen zoals het hem waardig is. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. En de aarde, in zijn volledig, in zijn geheel, is op de dag der opstanding. En was samawatu. De aarde is dus op de dag der opstanding, is zijn qabda. Wat betekent qabda? Betekent dus letterlijk, dat is ook zo'n mutashabih woord. Dus een dubbelzinnig woord, figuurlijk, met een figuurlijke betekenis. Qabda betekent letterlijk wat je met één hou vast, yani, wat je met je hand vastpakt. Zie je? Maar hiermee wordt dus bedoeld, Allah subhanahu wa ta'ala, voor hem is niks. Yani. Wat is voor jullie één hou vast? Als je bijvoorbeeld de zand pakt van de aarde, hoe groot is die greep die jij hebt op die zand? Of die controle die jij hebt? Zo is het voor Allah, en zo simpel is dat voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zie je? Als hij wil, hij vernietigt alles. Hij heeft alles onder zijn controle, subhanahu wa ta'ala. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ En de hemelen, die zijn allemaal opgevouwd. Allemaal onder de controle van Allah. Zie je? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. En Allah is vrij en verheven, hij is perfect van datgene wat zij toeschrijven aan Allah subhanahu wa ta'ala, waarmee zij deelgenoten toekennen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Zie je, dus Surah Zumar, vers 67. Zie, zo heeft de geliefde profeet, sallallahu alaihi wasallam, uit de Koran ook een bewijs gebracht dat wat die Joodse geleerde zegt, dat dat klopt. Zie je? Ja, en zulke interessante dialogen, gesprekken, zie je? Joodse geleerden die komen dus en dan gaan ze profeet, sallallahu alaihi wasallam, wijs proberen te maken. Wat maakt jij profeet wijs? Profeet Allah kent alles, weet alles al. Hij kent Allah het beste. Zie je? Jij moet komen van hem leren. Zie je? Maar ze hebben niet geaccepteerd de waarheid. Ze hebben niet. Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu van de Sahaba, hij was ook een rabbijn, hij was een Joodse geleerde. Toen profeet Allah nieuw in Medina kwam, hij zegt, toen ik hem zag en zijn eerste uitspraken hoorde, ik wist gelijk, hij is profeet. Want het voldoet ook aan de beschrijvingen die hij heeft in de geschriften, in hun heilige geschriften. Hij zegt, dat is de profeet. Ik wist met 100% zekerheid. En ik werd meteen, mijn borst werd gevuld met liefde voor hem en respect. Daarna, hij zegt, ik bekeerde me tot de islam. Ik ging naar de profeet toe, sallallahu alaihi wasallam. Ik zei tegen hem, ik word moslim. En ik getuig dat jij de laatste boodschapper bent. Daarna, hij zei, ja Rasulallah, als je wil, laten we die andere rabbijnen ook uitnodigen tot de islam. Maar als jij het ook goed vindt, laat mij hier achter het scherm, achter de gordijnen staan. Als zij komen, als jij met hun praat, dan kan jij aan mij refereren. Want dan gaan we zien of ze eerlijk zijn of niet. Toen zei profeet sallallahu alaihi wasallam, is goed. Hij ging achter de gordijnen, ging je verstoppen, Abdullah ibn Salam. En een groep rabbijnen, zij waren gekomen, profeet sallallahu alaihi wasallam ging hun de islam voorleggen. En toen gingen ze met elkaar praten en bepaalde dingen uitwisselen. Daarna profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen hun, wie is Abdullah ibn Salam? Yani, wat is hun positie bij jullie? Wat is hun status bij jullie? Toen zeiden die rabbijnen, tuurlijk, hij is een van de grootste geleerden onder ons. Hij heeft heel veel, wij hebben heel veel respect voor hem. En daarna profeet sallallahu alaihi wasallam zei, als hij deze, wat mijn boodschap als waarheid accepteert, accepteren jullie dan ook? Zij zei, natuurlijk, hij is grote geleerde. Ja, als hij zelfs is overtuigd, waarom zouden wij het niet accepteren? Daarna, Abdullah ibn Salam, hij trad naar voren. Kijk. Hij zei: Hier, ik ben bekeerd tot de islam. Bekeren jullie dan ook? Zei hij: Kijk, dit is een waarachtige boodschapper. Dit is echt de boodschapper. Voldoet ook aan de beschrijvingen die wij hebben gekregen. Hij zei: Word moslim, bekeer je tot de islam. Opeens, ze gingen 180 graden gingen ze draaien. Subhanallah. Daar zijn ze heel goed in. Ze zeiden: Jij bent de slechtste man die wij hebben gekend. Wat jij bent geleerd. Hij zegt: Jij bent niet eens een normale jood, kan jij niet eens zijn. Zo zeiden ze over hem. Opeens, zie je. Ja, nee, zo is dat. Zij hebben verloren. Zie je, zij hebben verloren. Door niet te geloven hebben zij de gelukzaligheid ontbeerd. Laat het hierbij houden. Inshallah gaan we vanaf de volgende les weer verder met de wederopstanding. Hoe gaat dat plaatsvinden? Heel veel overleveringen zijn. Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft tot aan de details verteld. Zie je? Ja, waarom? Hij is waarachtige profeet. Hoe ga je aan zoveel detail komen? Ja, en zoveel detail verzinnen is onmogelijk. Snap je? Maar profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft tot aan de details beschreven wat er allemaal gaat gebeuren in het leven na de dood, op de dag der opstanding. Inshallah ta'ala gaan we al die overleveringen zien. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.